Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, welkom bij deze podcast van Hedy Dancona en Hadassa de Boer, moeder en dochter. Zij maken dit onder de vlag van Saar Magazine.
Saar heeft elk jaar 7 edities.
Ja.
En het zijn de heerlijkste verhalen voor vrouwen van onze leeftijd, 50 plus. Meestal echt real life verhalen, dus naar het leven opgetekend. Niet met allerlei softe tipjes dat je denkt, nou ja, die kan ik overal wel lezen. Maar echt dat je denkt, dit zou mijn verhaal kunnen zijn. Ja. Of ik heb hier wat aan. Of oh, wat smul ik hiervan.
Ja.
Verhalen over ontrouw of over afvallen of hoe je je fillers in je hoofd spuit of juist niet, dat je daar heel erg tegen bent omdat je lekker make-uploos door het leven wil gaan.
Ja, we hebben voor alle stemmen hebben we plek. En Saar Magazine hebben we opgericht om het leven van die jonge, frisse 50-plus vrouw leuker te maken. We vinden dat er we weinig gehoord worden in de media, dat er weinig plekken zijn waar het echt voor ons dingen gemaakt worden. We zijn begonnen met een website. En toen kregen we alsmaar telefoontjes van vrouwen die zeiden, ik wil graag een tijdschrift ook kunnen kopen. Nou, ze hebben een paar jaar geleden een tijdschrift begonnen. Dus we zijn relatief nieuw. Daarom kennen jullie het misschien nog niet. We hebben ook cursussen. We gaan ook allemaal zelfhulpboeken maken, events organiseren. Nou, van alles. Dus kijk eventjes op saarmagazine.nl, eventueel /abonnement, om eens kennis te maken met ons. En hier komen Hedy en Hadassa.
Mijn naam is Hadassa de Boer. Ik ben 52 jaar. Naast mij zit mijn moeder Hedy Dancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine ons leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts. Ja man, daar zitten we dan. Aflevering 5 alweer. We gaan het hebben over angst op jouw verzoek. Over hoofddoekjes, over fast fashion. Maar we hebben een cliffhanger, want we moeten het eerst hebben over de kat Mario.
Die met mij verhuisd is. Dat wil zeggen niet op dezelfde dag. Ik heb hem laten komen een dag of 4 later. En hoe gaat het met de kat? De kat is beter ingeburgerd dan ik, want hij hoeft geen dozen te legen. Hij gedraagt zich fantastisch, omdat het een kat is die in de tuin poept en piest. En dat deed hij meteen goed op een kattenbak, dus dat is ongelooflijk. De kat is flexibel, een soort van intelligent, weet ik veel. Maar er is een ramp, hij mag 14 dagen er niet uit. En hij zit dus uren voor raam, ik heb veel ramen, met verlangen zijn neus tegen die ramen gedrukt. En miauwend en vragend, laat mij los.
Ja, vind je het eng om dat te doen?
Om wat te doen?
Om hem los te laten.
Ja, ik heb gehoord, ik heb geen verstand van katten. Ik bedoel, ik raak langzamerhand, 2,5 jaar, aan een kat gewend en aan dat brein. Maar ik heb van mensen die er wel verstand van hebben gehoord, dat ze zeggen, ja, je moet het best niet loslaten, want dan weet hij zijn huis niet meer te vinden. En misschien gaat hij wel naar het oude huis. Ja. Nou, dat is een route die nog ingewikkelder is dan waar taxis tegenwoordig mogen rijden. Dus ben ik die kat kwijt. Dus nee, ik laat hem dus binnen. En weet je wat ik heb gedaan? Om toch, dat ik het zo lullig van die beest vond, dat hij er niet uit mocht en zo. Iets wat hij niet in het oude huis mocht van mij. Niet in de slaapkamer. Niet op het bed. Ik heb hem toegang. Niet
tot je heiligdom.
Tot mijn heiligdom verschaft. En ik heb echt wel nachten heel lastig geslapen. Omdat die kat op mijn knieën lag. Of op niet in mijn gezicht. Dat had ik hem meteen al duidelijk gemaakt. En niet onder de dekens.
Nee, nee.
Maar nu ligt hij dus op mijn voeten. En nou ben ik er zelf een beetje aan gewend.
Ja, nou,
en toen dacht
precies.
Ik, als ik hem nou in de tuin laat, zou ik het eigenlijk weer af moeten wennen. Maar ik weet niet of ik dat kan. Maar dit is dus de kat. We zijn er bijna af van deze cliffhanger. En we denken een nieuwe. Dag.
Nou ja, goed. Gelukkig was er nog genoeg om je over op te vinden.
Nou, ik kon er niet uit kiezen. Echt te moeilijk. Maar er is één ding. waar ik me nu ook al bij voorbaat en achteraf over zit op te winden. Namelijk dat als mevrouw Jessel Gus minister-president wordt, omdat haar collega en vriend Rutte uitverkoren is om hoofd van de NAVO te worden, dat mensen dan naar mij op straat vragen, vreemden, u zult het wel fijn vinden, hè, mevrouw? Ik ben woest.
Wat zou je fijn vinden dan?
Dat er een vrouwelijke, eerste vrouwelijke premier in Nederland, zult u wel fijn vinden. Ik ben woest. Ik ben woest om de reden waarom er dit land in een toch een soort crisis verkeert, bestuurlijk. Omdat Rutte weg wilde. Rutte wilde weg. Omdat hij wilde sollicitatiegezicht wilde presenteren voor de NAVO en al die rondreizen. En die zijn natuurlijk tegen de leider van de VVD en de fractievoorzitter van de VVD in de Kamer. Ja, dan moet jij mij dus vervangen. Dus dat vooruitzicht werd geboden. En wat gebeurde er dus? Hij bedacht het onderwerp nareizen, gezinshereniging voor migranten. Waardoor wij overstroomd een vloed van... Ik wist al dat het gelogen was, want dat kun je zomaar niet afschaffen, omdat er een internationaal verdrag is dat gezinshereniging toestaat. Daar kom je niet zomaar onderuit. Zij heeft toen dus dat thema overgenomen in de verkiezingen. Dus eerst kreeg je een kabinetscrisis, want terecht zeiden anderen, dat willen we niet. Dat kabinet is dus in elkaar gestort op dat onderwerp. Vervolgens
over het nareizen van migranten.
Over die hopeloze stroom migranten, bij Rutte dus, dat kabinet mee ten val bracht. Omdat hij het af wilde schaffen, zogenaamd. Toen heeft mevrouw
Jessel Gus
heeft het tot verkiezingsthema kunnen maken. Waar het zou bestaan zekerheid zijn. En ineens ging het over migratie en in het bijzonder die vloedgolf van nareiziger en gezinshereniging. Toen dachten ze, daar krijg ik wel stemmen op ook. Nou ja, de meeste stemmen dus, zoals we weten. Op dat thema won toch altijd nog de PVV. En wat blijkt nu? Dat hebben ze kunnen weten. Van de week wordt er medegedeeld dat op basis van cijfers de laatste 5 jaar, hetzelfde als daarvoor, maar ook de laatste 5 jaar, er gemiddeld 70 nareizigers zijn per jaar. Het is echt een grof schandaal. Want ze wisten het. Ze hebben ons voorgelogen. En dat mag misschien een zekere, als je erbij. En daarop zit nu land nu zonder bestuur. De verkiezingen zijn anders uitgevallen. We krijgen een regering die heel moeilijk zal zijn samen te stellen. Gewoon de baantjesjagerij van meneer Rutte en de ambitie van mevrouw Jessel Gus.
Dus kortom, je bent niet blij als mevrouw.
Ik ben helemaal niet blij als mevrouw. En dan moet ik iedere keer dit verhaal, nou heb ik het maar verteld, dat mijn woede daarmee samenhangt met deze manier van voorgelogen worden. Het kan niet zijn dat de minister-president niet wist dat het zo'n klein aantal was. Er zijn jaren geweest dat er maar 10 waren. Ja. En nou goed, gemiddeld over de laatste 5 jaar 70.
Ja.
Is dat niet erg?
Ja, dat is heel erg.
Ja, ja, ook gewoon de consequenties van even die twee mensen.
Ja, en over de rug van anderen heen, over dat thema, die gezinshereniging. Ja, ik vind het walgelijk.
Ja, tuurlijk. Het kweekt racisme aan, en neofascisme en eigen landgevoelens. Het is voor alles slecht, maar het ergste is dus dat wij een puinhoop ervan maken, doordat een paar mensen gewoon zitten te liegen. Ja.
Nou.
Ja, hebben we nog eens voor grappig.
Ja. Nou, ik erger me al de hele week dood aan een postercampagne die ik in de tram en bushokjes zie hangen, van het kledingmerk Je M'appelle. Ook zo maar Je M'appelle, alsof het een soort Franse couture is.
Ja.
En daar staat boven, iedere week een nieuwe collectie. Dat is waar ze mee zou adverteren. Hoezo is dat iets om trots op te zijn of om te promoten? Dat is echt afschuwelijk, iedere week een nieuwe collectie. De mode-industrie is verantwoordelijk voor 10% van de jaarlijkse CO2-uitstoot. Dat is dus meer dan alle internationale vluchten en zeeschepen samen.
Nee.
Ja, echt waar. En Dan ga je kijken op hun site en adverteren ze ook nog met dat het zo goed is dat het allemaal in Europa is geproduceerd. Ja, het kan natuurlijk nog slechter, maar het gaat erom om de hele tijd maar dat nieuwe meer produceren, wat nu de norm lijkt te worden. En dat niemand zich daarvoor schaamt, dat iedereen denkt dat dat normaal is. Maar wat gebeurt er met al die afgedankte kleding? Dat is ook zo vreselijk. Er zijn collecties die worden verbrand omdat ze niet opraken. Als wij dingen in de kledingbakken doen die hier niet worden uitgesorteerd, dan gaat het naar Afrika. En wat daar niet op de markten verkoopbaar is, wordt ook gedumpt. Het schijnt, zag ik dat er in Peru, geloof ik, is dat. Ik heb het opgeschreven. Is er een woestijn? Ja, en daar ligt een berg gedumpte kleding die zo hoog is in die woestijn dat die zichtbaar is vanuit de ruimte.
Nou ja, walgelijk. Ja. Is dit walgelijk?
Ja, het is echt wel. Terwijl kleding. Oh. Het is zo afschuwelijk. En dat er dus geen enkele schaamte is. Maar ik denk ook omdat mensen dit misschien toch niet weten. Ja, ik.
Ik heb wel eens een documentaire op de televisie gezien. En goed onthouden. Ik ben helemaal niet het type dat iedere week behoefte heeft. Ook niet iedere maand. Zelfs niet ieder half jaar. Maar dat
aan een nieuw blouseje
dat
bedoel je?
Inderdaad er zo steeds meer nieuwe collecties achter elkaar opvolgend zijn, zodat er een soort begeerte ontstaat bij mensen in het Westen, met name natuurlijk bij vrouwen, om dat te bezitten, om het ook gauw weer weg te doen, weer iets nieuws.
Ja.
En dat het onder erbarmelijke omstandigheden tot stand
dat
komt.
Ook.
Want dat, wat jij dus zegt, is dat wist ik inderdaad niet, dat het zo vervuilend was. Maar ook echt degene, het is zo goedkoop, omdat degene die het moeten maken,
ja, dat heb je.
Onder erbarmelijke omstandigheden en heel slecht betaald. Anders kan het niet zo goedkoop zijn.
Nee.
Ik begrijp ook niet eigenlijk dat je er reclame voor mag
maken. Nee, maar dat bedoel ik. Dat het dus normaal is dat je dus denkt dat je. Daarom erger ik me er zo aan. Dat waarom is dat opeens een unique selling point? Dat je er trots op bent dat je dat uit wil dragen. Terwijl je zegt onze kleding wordt dus in Europa kennelijk onder goede omstandigheden geproduceerd. Aan één kant. Dat je dan aan de andere kant op deze manier. Reclame maakt voor je merk. Dat vind ik walgelijk. En ik moest wel lachen wat er stond in de Volkskrant deze week. Dat je als fashion victim een training kan volgen bij Milieu Centraal. De website van Milieu Centraal om je kooplust te bedwingen.
Alsof het een verslaving is.
Nou, dat is het denk ik voor heel veel mensen. En er staat ze hebben het artikel aangepast, want online begon het artikel met vrouwen bevinden zich in een klimaatspagaat. En daar hebben ze nu consumenten van gemaakt. Maar die cursus richt zich wel voornamelijk op vrouwen. Dat vind ik eigenlijk ook een beetje stom. Ja, omdat ze zien dat vrouwen dan wel een grote bereidheid hebben om duurzamer te leven, maar dat het vaak bij de intentie blijft. Maar ik denk, vrouwen, mensen gaan niet zo'n cursus online doen, ook al wordt die gratis aangeboden. Of degene die dat doen, dat zijn denk ik niet degene die. Die komt die nu. Die hebben al een bewustzijn, weet je wel. Daar zit het probleem niet. Maar ik denk, er moet gewoon. Deze cursus richt zich dan op hoe je kast leuk en duurzaam samenstelt. Nee, er moet gewoon bekender worden hoe ongelooflijk slecht het is. En je moet je er gewoon voor schamen. Net zoals mensen zich steeds meer schamen om grote lappen vlees te eten. Of om continu in een vliegtuig te springen. Ook heel veel mensen nog niet. Maar hè, daar is het begin. En dat moet hier ook, volgens mij.
Nou, ja, absoluut. Ik vind het echt heel naar. Nou ja, ik heb een soort vintage collectie zelf opgebouwd door de jaren. En goed, dat zijn natuurlijk kleren waarmee je 40 jaar of 30 jaar doet. En die hebben natuurlijk wel meer geld gekost. Maar ik spaarde er ook echt altijd voor. Ik bedwong het omdat ik het wilde hebben en het niet goed kon betalen. En dan wacht ik tot ik er. Maar ze moeten het gewoon maar duurder maken.
Ze moeten niet zoveel maken. Monique van Heijst is een Nederlandse modeontwerpster. Die heeft ooit Hello Fashion geïntroduceerd. Die heeft geprobeerd 10 jaar lang met dezelfde collectie, alleen soms geloof ik een andere kleur, of juist om een soort tijdloze collectie, en niet mee
maar
te draaien
goed,
daarin.
Aan het eind van de les is het natuurlijk wel dat een kledingstuk daaruit veel beter, veel geruststellender, veel mooier het toch duurder zal zijn dan die rotzooi die daar een aantal keren per jaar op de markt wordt gesmeed.
Dat zou eigenlijk niet meer mogen. Maar ja, goed, ja, wat niet meer mogen. Nou ja,
we moeten de aandacht erop vestigen.
We moeten de aandacht, maar ik vond het wel grappig. We hebben het natuurlijk ook dat onze hersens de verleiding van al die nieuwe kleren moeilijk kunnen weerstaan. Dat is ook allemaal
uitgezocht. En ons zijn wij vrouwen. Vrouw.
Ja, nou ja, maar ik denk mannen ook. Ik ken wel mannen die ook heel erg verslaafd zijn aan kleding kopen. Maar ik dacht, ja, die dopamine, ik ken wel dat je soms heel erg dat een nieuw ding je een geluksgevoel kan verschaffen. Ken je dat niet? Ik bedoel, een paar keer dat je iets koopt, als je iets moois koopt. Of als je iets in je kast hebt hangen, dat je echt heel blij kan worden van een mooi kledingstuk.
Ja, dat heb ik natuurlijk vooral. En als je een verzameling hebt, zoals een vintage verzameling.
Wat is je oudste? Wat is jouw oudste pak?
Ik denk dat mijn oudste pak, dat ga ik nu vertellen, zodat iedereen denkt: oh, zij loopt weer in dat pak. Is een uitgaanspak, gehaakt. Dat zijn van wol, met een jasje. Ken je het?
En ik weet precies welk pak.
En dat is echt alleen maar als ik uitga. Of naar een begrafenis ook wel eens. Ja. En dat heb ik denk, gekocht in de jaren 70 of zo.
Misschien nog wel eerder.
Of 60.
Is het niet Max Heijmans?
Nee, Dick Holt.
Oh, Dick Holt.
Maar die had niet zelf zitten haken, Dick Holt. Maar het was in de uitverkoop bij Dick Holthuis. En toen werd ik er dus stralend verliefd. En bleef er maar liggen in die etalage van bijna of hangen. Ik liep daar kwijlend langs. En op een gegeven ogenblik dacht ik, en toen heb ik het gekocht en ik heb het dus. Ik vind het nog steeds het mooiste.
Ik vind het ook een ontzettend mooi pak. Ja.
Maar het is wel eens zo dat sommige kleren, waar je zo aan gehecht bent, je ook, jij zegt, wat gebruikte jij? Verheugd of zo? Nee.
Een geluksgevoel.
Nou ja, ik zou zeggen een zelfverzekerd gevoel.
Zeker.
Dat je denkt... Oké, er kan van alles mis zijn verder aan mij vandaag. Maar hierin is het een stuk beter te verdragen.
Ja, nou precies. Maar dat wilde ik toch even noemen. Om te benadrukken dat ik helemaal niet tegen mooie kleren ben. Ik hou daar echt heel veel van. Alleen die troep en die... Maar goed, dat hoef ik niet te herhalen. Maar oh, heerlijk. Ja, als je echt iets hebt wat heel mooi is en waar je... goed in voelt, inderdaad. Als je iets moet presenteren en dat je dan denkt... oh ja, in deze jurk komt het
Komt
de boodschap wel over, ja. Nou, we gaan heel even, want we hebben ook de rubriek
Nou, we
natuurlijk.
Moeten het toch wel eens een keer over kleren hebben.
Ja, dan gaan we het langer...
Ik vind het wel een onderwerp. Maar dus niet met dat... Maar meer die gevoelens.
Mensen, kleding en gevoelens, dat komt op de agenda. Maar dit is ook een vorm van kleding en gevoelens. We gaan het voor de rubriek vroeger en nu. Er is namelijk, er stond een column van Elma Draaier in, ik neem aan dat het de Volkskrant is die ik hier heb. Dat ging erover dat het stadsbestuur in Amsterdam heeft besloten dat de BOA's, die mogen buitengewoon... Wat de BOA's? Buitengewoon. Wat zijn dat
ambtenaren.
Nou? Ambtenaren, ja, die precies.
Openbaar.
Dus eigenlijk de echte afkorting, ja. Maar die mogen dus religieus geïnspireerde hoofddeksels dragen. Dus bijvoorbeeld.
In Amsterdam is dat.
In Amsterdam, ja. En dat heeft het stadsbestuur besloten. En zij vond dat een heel slecht idee. Toen dacht ik, ja, ik kan me toch herinneren.
En waarom vond ze het zo'n slecht idee?
Zij vindt het een slecht idee, omdat ze vindt dat je dus je totaal, als je een uniform hebt, neutraal moet zijn. En ook omdat je,
vertegenwoordiger van de overheid bent, die er voor iedereen is.
Precies, ja. Als je in overheid, ja, dat is het, precies. Dus maar goed, waar ik naartoe wilde is dat jij... Volgens mij in de jaren 80 of 90 heb jij het ook een enorme discussie over dit onderwerp gehad. Dat ging dan niet over de BOA's, maar dat ging denk ik op redacties van bladen. Of
ja, überhaupt over dat dragen van hoofddoeken in de openbare sfeer eigenlijk al, weet je wel. Nou, ik kan me voorstellen, dat was in de jaren 80. Ik had wel iets tegen wanneer onder al die lappen alleen een spleet was waar die ogen doorkwamen.
Ja.
Dat vond ik, maar ik vond het idioot. dat er zo'n spektakel werd gemaakt toen over überhaupt een doek dragen. En ik kreeg er dus een grote ruzie over met Siska Dresselhuis, toen hoofdredactrice van Opzij, die verder echt dat blad tot grote hoogte bracht. Die gewoon zei, bij mij komt er geen vrouw met een doek, een hoofddoek, de redactie binnen.
Ja.
En daar was ik heel verontwaardigd over. Echt kwaad, omdat ik zei, je zou blij moeten zijn als een vrouw met een hoofddoek op de redactie van Opzij kwam zitten. Want zij is ook een rolmodel dat ondanks alles... Jij verbindt het alleen maar met vrouwenonderdrukking.
Mm-hmm.
Maar die vrouwen, dat kan best, dat wil ik niet bestrijden dat het een vorm... Zoals zij als gereformeerde vrouw vroeger geen lange broek mocht dragen.
Ja.
Behalve als ze er een rok overheen had, weet je wel, zo was het ook.
Ja.
En dan zeg je toch ook niet, dan ben je toch ook ondanks alles... laat je zien aan jonge meiden die dit willen dragen... dat het ook een vorm van identificatie is met rolmodellen. Ja. Zoals, hoe heet ze dat, Tweede Kamerlid nu? Esma Lala heet ze?
Ja, Esma Lala.
Ja, en die was wel wethouder. En wethouder
Tilburg volgens mij.
Ja, en die was ook heel... Ze kwam al heel vaak in het nieuws... omdat ze had armoede in de portefeuille. Ja. En ze ging zelf in zo'n achtergestelde wijk wonen. En ik vond haar inderdaad zelf ook een rolmodel. Van hoe je een, naar de mensen toe... Hè, het tegenovergestelde van een afstandelijk bestuur... maar een omarmend bestuur. En ze heeft die doek om. En voor, dat is niet alleen haar identiteit. Nou, het zal ook wel een door de religie voorgeschreven identiteit. Maar ik ben er dus voor... Dat heb ik in toen ook al geroepen. Je mag blij zijn als mensen die de barrières, vrouwen die de barrières overgesprongen zijn, met een doek op, dat je zegt, ondanks die doek en dwars door wat het voor betekent, hebben ze het gemaakt.
Ja, en ik denk ook dat daar nu misschien anders op gereageerd zou worden, op een redactie.
Ja, op een redactie zou het niet meer... Maar kijk, zij vindt het dus een openbare dienst. Maar ik bedoel, als de openbare dienst en nu voor iedereen is... en zo'n groot deel van de bevolking... Hè, als wij inclusief willen zijn voor iedereen... Wat ongetwijfeld, als je iemand in Amsterdam-Nieuw-West... een politieagent met een doek om, hè, om maar eens iets te noemen... Ik denk dat hij meer respect afdwingt en angst... dan iemand die je tot een, op afstand kan zetten.
Ja,
en die kan uit gaan schelden.
Het kan emanciperend en normaliserend werken natuurlijk. Maar aan de andere kant, en dat is denk ik een beetje een tegenargument... is dat die non-neutraliteit die je uitstraalt... ook weer een andere werking kan hebben... als het bijvoorbeeld gaat om iemand uit de LHBTQ... plus gemeenschap. Hè? En omdat je kan vermoeden dat daar of bang zijn... dat iemand een bepaalde opvatting over jou heeft. Iemand die neutraliteit moet uitstralen.
Nou ja,
dat verband...
Wat is het uitstralen van neutraliteit? Ik weet nog wel dat er toch ook bezwaren waren... dat er vrouwelijke politieagenten... die precies hetzelfde werk gingen doen. Als ik bekeurd word... door een vrouwelijke agent. Dan beklaag ik me helemaal niet over het feit... dat zij geen autoriteit uitstraalt. Integendeel, hele beide handen types zijn ook maar goed in dat werk. Maar je straalt autoriteit uit, als de ander je herkent daarin. En nou, waarom niet daarin? Ik bedoel, er zullen ook wel mensen lange tijd geweest zijn... die met mannen met keppeltjes op... En waar geen bezwaar tegen was. Maar er mag wel discussie over zijn hoor. Ik zeg nou, ik heb 100% gelijk. Nee. Maar in eerste instantie denk ik dus, vind Amsterdam met Femke aan het hoofd, die gelukkig weer 6 jaar mag. Dat vind ik gelukkig. Dat ze dat in Amsterdam inderdaad maar eens doen. En laten we dan maar eens kijken. En laten we dan maar eens kijken hoe het valt.
We zijn zo terug. Mam, jij wilde het hebben over angst. Welke angst had je in je gedachten?
Ja. Nou ja, ik dacht ineens... een tijdje geleden of zo... dat ik bevangen werd door een combi van angsten... met name hoe het zou worden voor mijn kleinkinderen of zo. En laat staan, nou ja, die ken ik nog niet, kinderen van mijn kleinkinderen, maar laat ik het aan mij even stoppen. Dat ik toch een behoorlijke angst heb voor wat met klimaat gebeurt en hoe weinig serieus het wordt genomen. Als ik die boerenprotesten weer gehonoreerd zie met toezeggingen. Ik begrijp ook wel dat het lullig is en erg voor die mensen. Maar ik bedoel, de mijnwerkers moesten er ook uit, omdat het de economie uitkwam. Dus nou, het klimaat, nou, noem jij maar de rest van alle dingen waarvoor je bang voor kan zijn. Ja. Macro. Ja, maar behalve nu, oorlog natuurlijk.
Oorlog, ja.
Ja, oorlog. En steeds dichterbij. En nou, dat vind ik heel erg naar. Maar de angsten. Ik was altijd wel angstig. Maar dan ging mijn directe angst toch meer uit naar... Nou, toen jullie voor het eerst met de fiets naar de middelbare school gingen... dacht ik bij iedere ambulance die hier loeiend land kwam... Oh god, daar ligt Hayo in of Hadassa.
Toen ik voor het eerst alleen op vakantie ging... Interrailen op mijn 15e door Europa. Dat vond je fijn?
Nee, dat vond ik doodeng.
Hoe bang was je dan?
Ik was daar zo bang. En ik werkte toen in het Europese parlement en dan zou je af en toe opbellen. En dan...
Ja, dat deed ik. Dan moest ik in het cel en dan hadden we Thijs afgesproken. Dat ging ik wel altijd braaf doen.
Ja, en dan liep ik uit de vergadering en dan weet ik nog wel dat ik... Dan had ik bijna die pen die werd gewoon uitgegleed uit mijn vingers van angstzweet. Met z'n tweeën. En ik was er ook nog
met
zo...
Met een vriendinnetje was ik.
Ja, jullie waren 15, hè?
Ja.
Nou,
en maar zij sprak wel vloeiend Italiaans.
Ja, en jullie gingen en werden daar natuurlijk belaagd ook door jongens en zo. Maar dat dacht ik, dat hou je wel van je af. Maar wel bij de hand. Maar gewoon alles wat er kon gebeuren, doodsbang. Nee, ik was altijd, als jullie s'avonds, het uitgaan werd steeds later.
Ja.
Weet je wel, we gaan uit op zaterdag. En dan begon dat pas om 11 uur. Ja, en dan lag ik dus 's nachts wakker en dacht ik, oh... En alles wat we, dus ik had zo'n angst. En die heb ik nog wel, maar niet nooit, zo erg meer.
Had je nooit dan in de wat zou ik zeggen, wanneer was dat voordat de bom valt? Doe maar, jaren 80 of zo?
Jawel, dat was wel, maar dat was toch iets waarvan we het gevoel hadden als we maar protesteren, hè, tegen de kruisraketten, want dat was wel, of tegen de Koude Oorlog, of tegen de oorlog in Vietnam. Dan was dat eigenlijk al een manier om angsten in grote massale demonstratie. Eigenlijk omdat je wat deed.
Je kreeg je angst onder controle.
Je kreeg je angst, ja, absoluut. Dat heel veel. Ben jij dan ben jij bang?
Nou, ik kan soms wel een soort... dat klimaat kan ik soms wel... als ik daar in die tunnel ga zitten, kan ik daar wel bang voor worden, ja. Ja, en me kwaad om maken. Dat vind ik wel heel eng. En ja... Ja, oorlog, ja, dat vind ik ook wel. Als ik dan lees van Macron en dan hoor je die dreigingen en die dingen, denk ik wel, jezus, zeg maar, ik laat me daar, ik denk dat heel veel mensen, ik heb er geen zin in, dus dan zet ik een knop om.
Maar net ik zoals, ben natuurlijk echt op en volwassen geworden met, daarvoor ben ik ook naar Europa gegaan. Nooit meer oorlog. Wij hadden in één eeuw 2 gruwelijke wereldoorlogen.
Ja.
Gruwelijk. En ik vond de eenwording van Europa was voor mij een uitdrukking van de wens en de realisering van nooit meer oorlog. Dat was het belangrijkste waarmee ik daar naartoe ging. En nu, ja, van alle kanten en overal gruwelijkheden waarop je echt niet kan slapen. Ik durf niet meer te kijken als ik zie hoe die mensen in Gaza eraan toe zijn. Of die mensen en die kinderen in Oekraïne. Oh, allemaal zo naar.
Ja.
Maar daar wordt wel een beetje gedemonstreerd en allerlei haat en driftgevoelens. Maar het is dichtbij. Het is echt dichtbij.
Ja.
Wat voor angst heb jij nog meer?
Nou ja, ik dacht wel dus inderdaad van dat klimaat is het meest. Ik zit een beetje te denken, de kleine dingen heb ik natuurlijk ook. Had ik ook met mijn zoon. Ben je eigenlijk ook altijd, is dat een soort staat van paraatheid, geloof ik, die je hebt. Ook als hij niet meer thuis woont. Dat is...
Ja, die knop zit altijd wel.
Ja, en je kan ook... Ik ben wel veel... Ik ben eigenlijk nooit bang op straat of zo. Ik loop gewoon wel...
En ben je wel eens bang dat je zelf ziek wordt? Want er gaan toch mensen
hypochonden,
om je heen.
Hypochonden. Ja, dat is... Dat zet ik ook een beetje uit. Dat had ik... Ja. kan wel een, ik geloof wel dat ik in, dat ik een manier heb gevonden om dat allemaal te beteugelen, die angsten. Of een ander. Ik weet ook nog toen ik net met mijn geliefde was. En toen was ik zo verliefd. En toen dacht ik, oh, dan gaat vast met een van ons.
Daarvoor moet ik betalen.
Ja, dat je gewoon bang bent dat het te leuk is. Dus dat dan een van. Ja, dat is ook wel trouwens voor psychologen. Ja, dat het dan misgaat als je het. Nee, en ik heb wel. Ja, er is wel. Ik ben me bewust van dat alles opeens anders kan zijn. Dat zit wel.
Dat is ook zo. Eigenlijk vind ik ook dat het de opdracht is. Toch. Om dwars door de angst heen te genieten van de beperkte tijd die is. Dat het nog niet zo is. En dat je dan een soort opdracht hebt om niet van. Je kan denken, nou, ik mag het niet leuk hebben als het elders zo rottig is. Maar je kan ook denken, ja, als ik onder deze gezegende omstandigheden het niet prettig heb, dan moet ik toch ook eventjes gaan zitten nadenken. Maar. Ja, het is maar. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat er zijn mechanismen. Zoals die dat demonstreren. Dan roepen mensen altijd tegen mij. Die hebt nou wel een paar. Misschien wel 1000 keer in demonstratie gelopen. Denk je nou dat dat helpt? En dan zeg ik altijd: ik weet niet of het helpt. Het helpt mij.
Ja.
En dat is dus. Want ik kan nu niet veel meer doen dan dit. Maar dat helpt wat jij zegt. Het is dat er mechanismen zijn om het als het ware een beetje af te voeren, de angst.
Ik heb ook wel eens, maar dat vind ik dan ook dat de vanzelfsprekendheid waarmee je je toekomst inricht. Ik denk dan ook wel eens, stel nou dat het helemaal mis zou gaan met het klimaat. En dat wij mij maken, of onze kinderen, dat de boel hier helemaal overstroomt. En dat is alle zekerheden die je had. En je baan en je financiën en je huis. Dat je dat allemaal. Dus zelf, dat wij allemaal vluchtelingen worden.
Ja, wat denk je wat ik wel eens denk als ik tot midden in de nacht die achterlijke hoeveelheid verhuisdozen sta leeg te halen. En mijn huis. Dan denk ik. Straks is er een oorlog, denk ik dan. Weet je. Ja. En sta ik me hier zo uit te sloven om dat huis tot in ieder hoekje
je kan
gezellig.
Je ook denken, straks ben ik. Denk jij wel eens, straks ben ik dood? Of kan ik deze.
Ja, dat vind ik makkelijker te verdragen. Want dan denk ik, nou, dan laat ik toch een gezellig huis aan mijn kinderen.
Kopen? Zou ik deze jas nog kopen?
Ja, nee.
Ben al 86. Ja. Ben al 86. Waarom zou ik
niet? Nou, een nieuwe jas, dat vind ik nog wel een overweging. Want ik heb nogal wat. Omdat ik altijd van die langdurige kleren heb gekocht. kan ik dat wel aan? Nee, maar. Ik bedoel, er zijn talloze dingen die bedenk, zal ik nog wel. Maar dat kan ik die dood van mezelf, die particuliere dood. Kan ik wel beteugelen van, ja, het is nou eenmaal zo. Het schijnt waar te zijn. En ik word eraan herinnerd. Dat mijn vrienden en leeftijdgenoten doodgaan. En dat is niet zo'n kunst. Maar heb jij angst voor de dood? Want dat schijnt een fundamentele angst te zijn.
Toen ik hem ontdekte, denk ik. Toen werd ik heel, weet je, als klein kind. Ik heb wel een periode gehad, ook in de puberteit, dat ik het heel eng vond. En nu. Ik heb geen angst voor het dood zijn. Maar ja, dat zei Aatje, jouw man ook altijd. Ja, natuurlijk wel. De weg ernaartoe. Die kan wel.
Angstaanjagend zijn.
Dat vind ik wel. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat maar ja, het heeft gewoon ook niet. Het heeft ook gewoon niet zoveel zin. Ja, ik kan me daar heel druk om maken. Ik had gisteren, weet je wat ik gisteren had? Ik kan voor alles. Maar een heet dikke vette take.
Nou,
in februari. Ik stond onder de douche.
Dan?
En dan denk ik toch wel, dan denk ik wel meteen even de paniek, want toen kregen we er niet goed uit. Oh ja, hup, een ziekte van Lyme, het zal toch niet.
Oh nee.
Hup, naar de huisarts, antibiotica. Maar dan heb ik wel even dat paniekerige. Maar eigenlijk was ik, als ik dan die pil heb genomen, ben ik het ook weer vergeten. Terwijl ik schijn nu tot en met juni in de gaten, of 3 maanden in de gaten te moeten houden of ik geen kring op me lichaam krijg. Ja, zo kan je dus dan.
En hoe kom
alles.
Jij nou in een stad als Amsterdam?
Ja, ik woon aan de rand van een natuurgebied. Dus ik was met de hond lekker lekker een dolle in de natuur.
En in de natuur in Amsterdam Zuidoost.
In de natuur, ja. Nou, bij de Gaasperplas.
Ja, daar hebben ze veel.
In de natuur. Ja. Ja, dus toen is ik denk ik vermoedelijk, en die is denk ik dan via mijn haar, ja, ik weet het ook niet, mijn bloesje ingekropen en heeft zich heerlijk op mijn...
Maar je werd dus wel, kijk, dit, we dalen steeds af naar de particulierdere en persoonlijk beleefde angst. Ja. Maar dat had je gisteren dus even.
Nou, dan heb ik wel even dat ik denk, ja, maar precies. Maar het is dus nu ook alweer weg. Ja, als ik echt bang ervoor zou zijn. Maar ik dacht even, oh ja, dan heb je wel even, oh shit, daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen zin in, hoor. Dat moet wel.
Ja, maar het is inderdaad... Zo lopen we van het klimaat en de...
Naar de teek.
En dan komen we bij de teek terecht. Het heeft wel alle twee met de natuur te maken.
Ja, ja. Nou ja, goed. Geef mij nu je angst. Dat was, zoals je weet, was mijn vader psychiater. En je hebt zo'n lied... wat van André Hazes, wat Guus Meeuwis heeft gecoverd. Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. En dat zong mijn vader Guus altijd vrolijk mee. En dan zong hij, geef mij nu je angst. Ik geef je de rekening terug. Ja, goed. Ja, we zijn alweer bijna aan het eind. En dan is er de vraag voor Hedy. Ja, mensen, jullie kunnen dus vragen stellen aan Hedy. En dat kun je doen in de show notes staat er. Ik moet nog even wennen aan het podcastjargon. In de show notes staat hoe je dat kunt doen. Doe dat vooral. En ik zal ook daarin gaan kijken trouwens. Dat weet ik ook helemaal niet hoe dat moet in de show notes kijken. Zie je, ik moet dat allemaal nog leren. Maar goed, de vraag nu is, hoe sta jij tegenover... Sporten in sportscholen. Sporten, doe jij dat?
Sporten in sportscholen?
Heb jij dat ooit gedaan?
Dat heb ik nooit gedaan. Ik vind het ook een interessant verschijnsel. Ik heb er geen negatief gevoel bij als ik het maar zelf niet hoef te doen.
Maar heb je nooit het gevoel gehad, ik moet dat doen?
Want nee, nooit. Of fitnessdingen, nee, nooit. Ik heb wel... Omdat ik zo'n beetje 40 was, toen zaten jullie op stretching. Jij en je broertje en vrienden en vriendinnen. En ja, toen zei Haaien, geloof ik, tegen mij... Ja, wij doen dat nu wel. Met zo'n, ook een beetje zo'n guru-achtige man. Ja. Oh, een fantastische man.
Jonathan.
Ja, Jonathan. Ja. En toen zei ik, ja, dat moeten wij eigenlijk ook doen. En toen heb ik vrienden om me heen verzameld. En wij zijn toen ook bij Jonathan gaan stretchen. En dat stretchen heb ik echt volgehouden tot Jonathan al stretchend.
Ja, zeker, ja.
De geest gaf.
Ja, de geest gaf.
Hij
ja.
zat iemand echt te stretchen en zei en kreeg een hartaanval. En zei, dat hoorde bij dat guru-achtige, I'm okay, want hij sprak Engels. Hij kwam uit Zuid-Afrika. Ja. En ging dus ter plekke dood. En toen hebben we, na het rouwbeklag, hebben we een andere... leraar gezocht.
Ja, nee, je vond het geen anti-reclame voor het
stretchen. Helemaal niet. Nee. En tot de dag van heden doe ik aan bewegen en yoga. En ik vind dat bewegen heel goed voor iedereen. Voor kinderen, voor mensen. Iedereen moet bewegen. Zoveel mogelijk. Ik beweeg nu bijvoorbeeld omdat ik niet meer durf te fietsen. En mijn auto niet meer in Amsterdam kon parkeren. Niks meer. Nou ga ik met de tram. En omdat ik ongeduldig ben... En de tram komt niet of is uitgevallen, ga ik lopen. Ik loop mijn surf. Ik heb nog nooit gelopen in Amsterdam. En ik dacht ook altijd, echt niet. Ik ging altijd die fiets nam ik. Nou, nu ben ik doodsbang op die fiets, dus toen heb ik het maar afgeschaft. Maar dat lopen is interessant. Die stad is ook behoorlijk klein. Want ik ben nu, jij zegt wel eens, je was altijd iets te laat. En nu ben ik vaak te vroeg. Ja. Omdat ik het lopen te lang inschat. Maar... was dat een vraag? Nee, ik heb dus, ik vind dus dat je jonge mensen, want ze mogen ook niet te dik, we moeten bewegen. Ik hoorde iemand nog reclame maken voor gymnastiek op school. Ja. En natuurlijk, hè, op de basisschool en heel veel bewegen. Maar voor oude mensen geldt het helemaal.
Ja.
Dat als je niet blijft bewegen, dan stroeft het aan per dag, wordt het stroever.
Dat is echt waar, hè? Use it or lose it. Dat is wel...
En doe jij dan fitness?
Nee. Nee, ik loop door het park. Nee, ik doe ook wel yoga. En soms heb ik wel eens periodes van een sportschool. Maar zwemmen doe ik ook wel. Maar ik ben... Ik, 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 ben daar ook, ja, maar ik voel me dan dus weer schuldig dat ik dat niet doe. Want ik denk dat is goed. Vooral vrouwen boven de 50. Een beetje spieropbouw. Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. Want ik zit nu wel weer... Hè, ik zit wel met een warmtepleister op mijn rug nu. En als ik nou braaf naar die sportschool ga en die spieropbouw doe... is dat misschien niet nodig.
Nou, dus doe dat dan in ieder geval.
Dan ga ik dat doen.
Want het idee dat je nu met zo'n corset om je lenden zit.
Heerlijk warm corset. Ja. Nou ja, goed. Dat is kunnen we dan later als cliffhanger... of ik volgende week nog een corset op heb.
Oh ja, in plaats van de kat.
Ja, die moet dan nog binnen blijven. En Vrouwendag komt eraan. Oh ja, maar dat is dan, dat wat we gaan doen. Ja. Dat is dan, nou, moeten we kijken of we hem dan behandelen. Ik denk het over de week daarop. Gaan we meemaken, zeggen we. Gaan het meemaken.
Ik hoop dat ik het mee mag maken. Met al daar waar ze nou allemaal angsten heen.
Nou, dank voor het luisteren en vrolijk voorwaarts.
En of.